vol tot het maximum van 30 bezoekers. We zijn dankbaar dat we vanaf volgende week meer bezoekers mogen ontvangen in de erediensten. In elk geval tot 100 bezoekers, maar onder nader in te vullen voorwaarden nog meer. Over de wijze waarop we deze uitbreiding van bezoekers willen organiseren, wordt u nog geïnformeerd. Voor de diensten van volgende week, zondag 5 juli, zijn 's morgens de leden van wijk 1 uitgenodigd en voor de middagdienst de leden van wijk 2. De verruiming maakt het mogelijk om wat soepeler om te gaan met de wijkindeling. Doorgaans blijven er nog wat plaatsen over, dus aarzel niet om u aan te melden, ook als u van een andere wijk bent. Ook gasten nodigen we hartelijk uit om zich aan te melden voor de diensten. Voor meer informatie verwijs ik u naar de zondagsbrief. Volgende week zondag zal er ook weer oppas zijn in de kerk, maar de parel zal nog niet van start gaan. De drie bestemmingen voor de collecte van vandaag zijn als volgt. De eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas, in het bijzonder de emeritiekas, en de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw bijdrage, zoals bekend, overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk met als omschrijving de maand waarop de bijdrage betrekking heeft. We beginnen nu deze dienst met het zingen van of luisteren naar Psalm 24, vers 4. De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen. Van die God die trouw is en die eeuwig leeft en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen met onze mond of ook met ons hart alleen uit Psalm 29. daarvan het eerste vers. Aardse machten, loof de Heer, geef de Heere sterkte en eer, dat de lof van 's hoogste naam aller groten roem beschaam. Psalm 29, vers 1. We komen vanmorgen in deze dienst de Heere tegen als de vorst, de bevelhebber van het hemelse leger. En alle aardse machten zijn hem onderworpen. Psalm 29, vers 1. Wij mogen de Heere ook aanbidden in zijn wijsheid die hij ons bekend maakt in de wet die we lezen uit Exodus 20. En nadat we daarnaar hebben geluisterd, mogen wij met elkaar gaan zingen uit Psalm 106. En daarvan zingen we het tweede vers. Welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat, de rustdag van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, dat is met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Zullen we nu eerst met elkaar bidden en danken. Wij willen in onze dankzegging denken aan het echtpaar Van Dijk van Bruksvoort van de Goudvink 75. Zij vierden hun 50-jarig huwelijksjubileum. We willen ook in dankbaarheid denken aan bruidspaar Wijnsma van Ginkel van de Zandstraat 37B. Gerco en Annelie zijn afgelopen vrijdag 26 juni getrouwd. We feliciteren hen daarmee van harte. We willen ook denken in de dankzegging aan broeder Van der Poel van de Blekerij 6. Hij heeft deze week uitslagen gekregen van onderzoeken. Al enige tijd heeft hij last van luchtwegklachten. En er zijn geen verontrustende zaken gevonden op dit moment. We willen ook voor hem bidden, omdat er nog wel aanvullend onderzoek moet plaatsvinden. En we willen in onze voorbeden denken aan zuster Van der Meent Vermeer. Ze is enkele dagen deze week teruggekeerd naar haar woning aan de Patrimoniumlaan, maar is afgelopen vrijdag, zoals ook gepland was, heeft ze haar nieuwe woning betrokken in de aanleunflat van de Engelenburg aan de Kerkenwijk. We willen ook denken in onze voorbeden aan zuster Blankenstein de Zwaan, wonend in de Amandelhof, Arnhemse Bovenweg in Zeist. Haar krachten nemen af en de familie is elke dag in haar nabijheid. Laten we met elkaar bidden en danken. Trouwe God en Vader, zo komen wij vanmorgen bij u. We zongen het zojuist, Heere, dat alle machten van deze aarde, aardse machten, u de lof moeten brengen. Want Heere, uw regering gaat boven alles uit. En zo heeft u ons ook vanmorgen samengebracht. Hier in de kerk en thuis, als gemeente, samen ook met gasten, waar we ons ook bevinden. En wij danken u, Heere, dat u ons een moment wil geven, dit moment, een heilig moment, apart gezet in de weken die we van u ontvangen, in de dagen die we van u ontvangen. Omdat deze dag, de zondag, ook apart is gezet. Als de dag van u. De dag waarop we uw opstanding, Heere Jezus Christus, vol ontzag en in dankbaarheid mogen gedenken en vieren. Want Heere, daar in de graftuin, bij het lege graf van Pasen, Heere, daar ontspruit die goede boodschap die de wereld overgaat. En die ook vandaag ons mag bereiken. En Heere, dan willen wij u bidden of u er zelf voor wil zorgen door het werk van uw Heilige Geest, dat die boodschap niet slechts tot ons oor komt. Dat het niet slechts iets is op de achtergrond, wat we hebben aangezet. Maar dat we ondertussen met onze gedachten afdwalen en in beslag genomen worden door wellicht ook de zorgen van alle dag. Nee, Heere, wilt u met uw Heilige Geest ervoor zorgen dat uw woord, zoals dat vanmorgen ook tot ons komt, mag raken aan ons hart. Dat het daar ingang mag vinden. Heere, wilt u ons ertoe brengen dat wij de deur van ons hart openen voor u. Als u vanmorgen opnieuw op die deur klopt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Heere, geef dat we open doen. En dat we dan met een ontvankelijk hart uw woord ontvangen. Zoals u ons tegemoet komt vanmorgen. En Heere, misschien doet u dat wel op een hele ongedachte manier. Op een manier die we nu zo op voorhand niet hadden kunnen denken. Maar doe uw werk aan ons, Heere. Bekeer ons. Vernieuw ons. Werk met uw geest. En Heere, we vertrouwen daar ook op dat u dat doet. Soms mogen we bemoedigd worden door de tekenen die we zien en horen. Wilt u ook met dat werk voortgaan? Heere, wij willen u danken dat u ons zo samenbrengt. Wilt u uw zegen geven ook bij de verkondiging van uw woord? Geef de woorden om uit te spreken. En dat zo duidelijk mag worden, Heere, wat u met woord en geest tot de gemeente zegt. Wij danken u, Heere, dat in de afgelopen week het echtpaar Van Dijk van Bruksvoort mocht gedenken dat ze 50 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden waren. Heere, wat een bijzonder moment is dat, een bijzondere mijlpaal. En wij danken u, Heere, voor uw bewaring die u ook nog kort geleden hebt getoond. Wij danken u voor uw bewaring al die jaren en broeder en zuster Van Dijk mogen ook met dankbaarheid terugkijken op de jaren die u hen hebt gegeven. Dat overheerst. En u was erbij, u heeft de zegen die ze aan u hebben gevraagd, die heeft u gehouden, die heeft u gegeven. U bent met hen meegegaan en u zult met hen mee blijven gaan. Ook de toekomst in, Heere, zo geloven wij. Zo mogen we daar ons vertrouwen op stellen. Geef ons ook inderdaad het geloof om dat te doen. En wilt u zo bij broeder en zuster Van Dijk ook zijn in de toekomst. Leid hen aan uw hand. Heere, dat willen we ook vragen voor Gerco en Annelie Wijnsma van Ginkel. We danken u, Heere, dat ze in het huwelijk mochten treden afgelopen vrijdag. En dat ze zich hier mochten vestigen in Veenendaal. Wij willen u bidden, Heere, of u hen wil gedenken in uw trouw. Wees u ook bij Gerco, die nu in een hele andere plaats is komen wonen. En Heere, wilt u uw zegen aan hun huwelijk verbinden? En wanneer ze dat op een later moment ook nog aan u zullen vragen en een huwelijk kerkelijk ook bevestigd mag worden, Heere, dan bidden wij u ook om een gezegende dienst voor dat moment. Maar tot die tijd, Heere, wees u ook dan bij hen en op hun pad. En zegent u hen samen ook met allen die om hen heen staan, hun familie, en bekenden die deze dag ook met blijdschap mochten vieren. Wij willen u bidden, Heer, voor broeder Van der Poel. We danken u dat hij goede uitslagen kreeg. Maar wilt u geven dat, wanneer er verder onderzoek gedaan moet worden, ook duidelijk mag worden wat er nu precies aan de hand is, waar de benauwdheid en de klachten vandaan komen die hij heeft. Heer, wilt u hem daarin geleiden aan uw hand? En geef dat hij samen met zijn vrouw door u gedragen mag worden in al deze dingen. Heer, wanneer we in de avond van het leven merken dat er zorgen komen en moeite komen, weest u dan ons nabij. En geef dat wij ook al onze angst, ook al onze moeite, aan de troon van uw genade mogen kwijtraken. En bemoedig ons dan. En we danken u, Heere, dat u dat ook voor hem hebt willen doen in de uitslagen die deze week kwamen. Wij willen u bidden, Heere, voor zuster Van der Meent. We willen u bidden nu ze haar nieuwe plek bij de Engelenburcht heeft ingenomen. We danken u voor de periode van revalidatie die ze daardoor kon maken. En wees u nu ook bij haar, Heere, in haar nieuwe woning. Nu het niet meer lukte om aan de Patrimoniumlaan te gaan wonen. Heere, wees u haar nabij. En wilt u geven dat in de ziekte die ze met zich meedraagt, uw nabijheid mag ervaren. Heere, geef haar alles wat nodig is daarin. En troost haar met uzelf. Wij willen u ook bidden, Heere, voor zuster Blankenstein de Zwaan. Wij willen u bidden of u haar wil gedenken nu ze op bed ligt en haar krachten afnemen. Heere, wij weten niet wat uw weg zal zijn. Maar zoals wij het als mensen zien, Heere, dan is het moment daar waarop de laatste fase van haar aardse leven is aangebroken. Heere, wilt u zich over haar ontfermen? We danken u dat ze mag getuigen, ook nu, van u, de Heiland. En dat u er voor haar bent en dat ze haar vertrouwen op u mag stellen, Heere. En ook al wordt dat soms bestreden, wij weten dat u niet zult loslaten het werk dat uw hand is begonnen. Heere, wilt u haar dan op haar hoge leeftijd gedenken? En wees ook met haar familie, haar kinderen, haar kleinkinderen. Heere, zegent u ook hen wanneer ze hun moeder en oma nabij zijn en bijstaan. Wilt u daarin ook geven wat nodig is? Heere, wij willen u bidden voor anderen die we nu niet bij naam hebben genoemd, maar die te maken hebben met ziekte, met psychische klachten, met de moeite van het ouder worden. Heere, wij willen u bidden of u wil zijn met mantelzorgers die naar hen omzien. Wilt u kracht geven om dat te kunnen volbrengen? Wij willen u bidden, Heere, voor alle die moeite kennen in maatschappelijk opzicht. Als we juist ook in deze tijd merken dat ons bedrijf niet goed gaat of als onze baan op de tocht staat, als er zorgen zijn van andere aard, als we zorgen hebben over onze toekomst, over onze kinderen, onze kleinkinderen, Heere, hoe het ook maar is, we brengen al die zorgen bij u. U heeft ons daartoe immers ook uitgenodigd om al onze zorgen op u te werpen, want u zult zorgen. Heere, neem onze zorgen dan voor uw rekening. Zo willen we tot u komen, Heer, in onze gebeden. U dankend en biddend, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus alleen. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie van de week dat filmpje gezien wat in het nieuws was, van die glazenwasser. Glazenwasser Herman, die deze week vlak langs onze koning is gefietst. Koning Willem-Alexander die was afgelopen week op een onverwachts werkbezoek in het plaatsje in Drenthe, in Borger. En daar stond hij op straat en hij werd geïnterviewd door de televisie. En toen opeens, toen Toen kwam er een man op een fiets aanrijden. En die had een grote ladder op zijn schouder. En voordat de beveiligers van de koning er ook maar iets aan konden doen, reed die man zo over het pleintje waar de koning stond, langs hem heen. Hij fietste zo door het beeld heen. Later vertelde die glazenwasser Herman dat hij helemaal niet door had gehad dat de koning daar stond. Als hij dat van tevoren door had gehad, dan had hij er wel even omheen gefietst. Maar hij was gewoon op weg naar een volgende klus. En hij kwam toevallig over dat pleintje, hij moest er door en ja, toen fietste hij er zo langs. En hij vond het achteraf wel een bijzondere gebeurtenis. En hij vroeg zich af of de koning nou misschien, als hij die avond thuis zou komen, tegen koningin Maxima en de prinsessen zou zeggen, wat ik nou vandaag heb meegemaakt. Ik was bezig met een interview en toen kwam er opeens een man met een ladder langs me heen fietsen. Herman wist zeker dat hij in ieder geval een heel verhaal te vertellen had. Nou jongens en meisjes, sommige gebeurtenissen, sommige ontmoetingen, die blijven je bij. Daar vertel je later nog over, die vergeet je nooit meer. Ik denk dat glazenwasser Herman dit nooit meer gaat vergeten. En misschien hebben jullie ook wel eens zo'n ontmoeting gehad. Die zo bijzonder was dat je het nooit bent vergeten. Toen op dat moment, toen kwam ik die of die tegen. Want vaak gaat het daar dan over dat de persoon die je ontmoet heel bijzonder is. Nou, we gaan vanmorgen lezen in Jozua 5. En jullie weten het vast nog wel, jongens en meisjes. Jozua is de nieuwe leider van het volk Israël geworden. En het volk is door de Jordaan overgestoken naar de andere kant, naar het beloofde land Kanaan. De Heere God die had een pad gemaakt. En nou staan de Israëlieten aan de overkant. Bij Gilgal hebben ze hun kamp opgeslagen. En dan maakt Jozua en het volk zich klaar om Kanaan te gaan veroveren. En de eerste stad die ze dan tegenkomen is een hele sterke stad meteen. Jericho. En dan lezen we dat Jozua op verkenning uitgaat. Maar dan vindt er een bijzondere ontmoeting plaats. Een ontmoeting die Jozua nooit meer zal en mag vergeten. Gemeente, we gaan lezen uit Jozua 5 vanaf vers 13. En we lezen tot hoofdstuk 6 het vijfde vers. Jozua 5 vanaf vers 13 tot hoofdstuk 6 vers 5. En zingen uit Psalm 99 vers 1 en 2. Het gebeurde toen Jozua bij Jericho was, dat hij zijn ogen opsloeg en zag en zie, er stond een man voor hem met een getrokken zwaard in zijn hand. En Jozua ging naar hem toe en zei tegen hem, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? En hij zei, nee, maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Nu ben ik gekomen. En toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? En toen zei de bevelhebber van het leger van de Heer tegen Jozua, door uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilig. En Jozua deed dat. Jericho was volkomen gesloten vanwege de Israëlieten. Er ging niemand uit en er ging niemand in. En toen zei de Heer tegen Jozua, zie, ik heb Jericho met zijn koning en zijn strijdbare helden in uw hand gegeven. U, alle strijdbare mannen, moet rondom de stad gaan, de stad één keer rondtrekken, zo moet u 6 dagen doen. 7 priesters moeten voor de ark uit 7 ramsbazuinen dragen. En u moet op de 7e dag 7 keer rondom de stad gaan en de priesters moeten op de bazuinen blazen. En het zal gebeuren als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. En dan zal de stadsmuur instorten. En het volk moet er overheen klimmen. Ieder recht voor zich uit. Tot zover. Thank you. Gemeente, wij zingen uit Psalm 89, vers 3 en 4, na het amen van de preek. Psalm 89, vers 3 en vers 4 mag ons antwoord zijn op de verkondiging van het woord. En dat woord dat lezen we in Jozua 5, vers 13 tot en met 15. Jozua 5, vers 13 tot en met 15 is de tekst voor vanmorgen. En ik lees nogmaals het laatste gedeelte van vers 14 met u. Toen wierp Jozua zich met het gezicht ter aarde, boog zich neer en zei tegen hem: wat wil mijn Heere tot mijn dienaar spreken? En het thema voor de preek van vanmorgen is: de Heere verschijnt aan Jozua. We letten op een drietal gedachten. Allereerst de wijze waarop dat gebeurt. Ten tweede het tijdstip wanneer dat gebeurt. En ten derde de houding daarbij. Dus de Heere verschijnt aan Jozua, de wijze waarop, de tijdstip wanneer en de houding daarbij, bij die ontmoeting. De gemeente, jongeren en ouderen, kent u het verhaal van dominee Smijtegeld? Er was een dominee in, zo rond het jaar 1700, was die predikant in Middelburg in Zeeland. En er is ooit iets bijzonders gebeurd met hem, althans zo gaat het verhaal. Het was op een gure novemberavond dat er op de deur van de pastorie wordt geklopt. En er ligt een gemeentelid op sterven. En de predikant die krijgt het verzoek om meteen zijn jas te pakken en pastorale bijstand te komen verlenen. Smijtegeld gaat door weer en wind op pad en de straten zijn verlaten. Hij komt niemand tegen, alleen ziet hij bij een hoekhuis donkere silhouetten van twee mannen. Smijtegeld die geeft er verder geen aandacht aan. Hij is met zijn gedachten bij dat zieke gemeentelid. En hij haast zich naar diens huis en als hij eraan gekomen is, ja, dan wacht hem een verrassing. Want het blijkt loos alarm te zijn. Er is geen zieke in dat huis. Twee jaar later wordt hij opnieuw bij een zieke geroepen. En die man die bekent aan de dominee dat hij het was die Smijtegeld op die bewuste avond uit bed heeft geklopt. Hij was de predikant, niet goed gezind, en had het plan om samen met een geestverwant de dominee aan te vallen en in het water te gooien. Maar tot hun schrik zagen ze twee enorme gestalten met een uitgetrokken zwaard. De dominee was niet alleen. Terwijl Smijtegeld zeker wist dat hij alleen over de brug had gelopen. Het moeten engelen zijn geweest die hem hadden beschermd. En daardoor hadden deze twee hun plan niet durven uitvoeren. En tot aan het einde van de 50er jaren van de vorige eeuw was er dan ook in Middelburg een brug met de naam het Smijtegeldbruggetje. Gemeente, vanmorgen komen we het volk Israël tegen in het beloofde land Kanaan. We hebben vorige week gehoord dat ze de oversteek hadden gemaakt door de Jordaan. De Heere God die had een pad gemaakt op wonderlijke wijze. En ze waren naar de overkant gegaan. En daar hadden ze voor het eerst voet gezet op Gods belofte. Op de bodem van zijn belofte. Het land dat de Heere aan hun voorvaderen had beloofd. Het ligt nu letterlijk aan hun voeten. En nu is het dan zover. In het voorgaande gedeelte lezen we dat ze hun kamp hadden opgeslagen bij Gilgal. En daar hadden ze alle mannen besneden. In de woestijn was dat namelijk niet gebeurd. En vervolgens hadden ze het Pascha gevierd. Het feest dat terugdenkt aan de wonderlijke bevrijding uit Egypte. Dat feest dat een oefening in geloof is ook. Een versterking van het geloof, zoals bij ons het avondmaal dat is. En nu zijn ze er klaar voor. De verovering van Kanaan kan beginnen. En de eerste stad die ze tegenkomen is Jericho. Maar gemeente, hoe moeten ze die stad gaan innemen? Wat moet de strategie zijn? Hoe pak je het aan? Jozua die had al een tweetal verspieders erop uitgestuurd. Die hadden gerapporteerd dat de mensen in Jericho enorm bang zijn. En dat de Heere hen de stad in handen zal geven. Maar tegelijkertijd ook dat er sterke muren zijn. en stevige poort. Hoe pak je dat nou aan om zo'n bijna onneembare vesting in te nemen? Weet je, Jozua die heeft tijdens de woestijnreis onderwijs gehad van Mozes. Maar dit heeft hij niet geleerd. Hier is hij niet op voorbereid. Gemeente, dan zien we Jozua in gedachten verzonken zelf op inspectietocht uitgaan. Hij wil Jericho eens met eigen ogen van dichtbij gaan bekijken. Kijken of er misschien ergens zwakke plekken zijn in de muur. Of er misschien een list te verzinnen is. Gemeente, Jozua doet wat je eigenlijk van een goede aanvoerder mag verwachten. Hij gaat zelf op onderzoek uit. En hij zorgt dat hij goed voorbereid is. Want de Heere heeft dan weliswaar aan Jozua heel duidelijk die belofte meegegeven. Ook daar hebben we naar geluisterd uit Jozua 1. Wees sterk en moedig, want de Heere, uw God, is met u waar u ook heen gaat. Maar gemeente, de Heere heeft geen uitgewerkt aanvalsplan gegeven voor de verovering van Kanaan. En daarom doet Jozua hier nou gewoon wat zijn hand vindt om te doen. En dat is ook goed. Hij gaat op inspectie om te kijken hoe hij met de hem gegeven gaven, met de hem gegeven inzichten, nou het volk Israël kan voorgaan in de strijd. Zo wordt dat van ons ook vaak gevraagd. Van een heleboel keuzes die wij moeten maken en beslissingen die we moeten nemen, daarvan geldt dat je nou niet precies kunt terugvinden in de Bijbel wat je nou moet kiezen, welke weg je moet gaan. En wil je dan toch gaan in het spoor van de Heer, in navolging van de Heiland, Jezus Christus, dan mag je zelf je weg in die dingen zoeken, biddend uiteraard, en rekening houdend met Gods geboden. Maar dan mag je ook doen wat je hand vindt om te doen. Niet op je eigen inzicht vertrouwen, maar vertrouwend je weggaan met de Heer. En daar mag je zegen op verwachten als je zo je weg gaat. Dan zal de Heer laten blijken dat hij er inderdaad is en met je wil zijn overal waar je heen gaat. Zo zoekt Jozua hier zijn weg. Maar gemeente, dan is daar opeens die gestalte. En Jozua die ziet iemand met een uitgetrokken zwaard in de hand. En als die hem dan wat nadert, dan ziet hij hem. Wat zal Jozua geschrokken zijn, gemeente? Je bevindt je op vijandelijk gebied. Je bent op inspectietocht. Met je stiekem allemaal. Onder de radar blijven. En dan ineens die machtige gestalte. Met een scherp zwaard uitgetrokken. Zal die Jozua kwaad willen doen? En je merkt meteen, gemeente, dat Jozua tot het uiterste gespannen is. Want aan welke kant staat deze strijder? Is het iemand die bij de Israëlieten hoort? Is het misschien een overste van een van de stammen die verdwaald is geraakt en die hier tegenkomt? Of is het heel anders? En heeft Jozua hier te maken met een vijand? Misschien een vooruitgeschoven post van de inwoners van Jericho. In Jozua's gedachten, en dat is zijn eerste reactie en het is heel begrijpelijk, is het een of het ander. Of het is voor hem of het is tegen hem, die strijder. Vriend of vijand. En hij stelt dan de vraag, hoort u bij ons of bij onze tegenstanders? Dat is een begrijpelijke vraag in oorlogstijd. Stellen wij hem ook niet vaak. Die momenten en die plekken waarvan wij denken dat er een strijd te voeren is. Hebben wij ook zo niet onze eigen battles? In kerkelijke kring, bijvoorbeeld. En dan komt het erop aan, ben je voor of tegen? Voor of tegen die vernieuwing? Voor of tegen die organisatie? Aan welke kant sta je in deze discussie? En we willen het weten van elkaar. En we tellen de stemmen, we tellen de hoofden. En niet zelden meen je dan ook nog dat God aan jouw kant staat. Dan haal je je eigen kamp binnen. Ja toch? En dan gaat het zo niet vaak. In de kerk, de gemeente, maar ook even goed in je familie. Als er wat besloten moet worden en de verhoudingen zijn niet optimaal en het ligt allemaal wat uit elkaar en ingewikkeld. En je ziet het ook in de maatschappij op dit moment. Ben je voor Black Lives Matter? Of ben je er tegen? Ben je voor de protestbeweging? Als je er niet voor bent, dan ben je er tegen. En evengoed andersom, ben je er niet tegen? Nou, dan moet je er wel voor zijn. En wat is het gevolg? Nou, dat is wat we wel noemen polarisatie, verwijdering, scheiding tussen mensen. Chaos. Dat is waar uiteindelijk de duivel op uit is. Chaos, verdeeldheid, verdeel en heers, dat is zijn tactiek. Strijd en nijd, in kerken, in de samenleving, in families. Omdat je niet eens kunt worden, niet eens wil worden misschien wel. Weet je, dat is zonde. En dat niet in de zin van jammer, het is nou eenmaal zo, het zal altijd wel weer zo zijn. Nee, dat is zonde die ons tot schuld moet worden. Dat we zo in elkaar zitten. Dat we ons laten meesleuren in dergelijke patronen. En ons vervolgens ook beter achten te zijn dan de ander. En onszelf verheffen. Maar heeft de Heer Jezus ons niet iets heel anders geleerd? Heeft Hij ons nou niet geleerd om de minste te willen zijn? Om voeten te wassen in plaats van te heersen. En dat je bezig bent met de vraag wie nou eigenlijk de meeste is in het Koninkrijk der Hemelen. De belangrijkste. Het antwoord dat Jozua krijgt is dan ook veelzeggend, gemeente. Als hij zijn vraag heeft gesteld, bent u nou een voor- of een tegenstander? Wat zegt dan die strijder? Nee. Nee. Maar ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Wie is hij? Heeft Jozua nou een engel gezien? Ja, dat zou kunnen. Maar dan wel een bijzondere engel. Want hij is de bevelhebber. Dat wil zeggen de aanvoerder van de hemelse legermachten. En er is dan ook veel te zeggen voor de uitleg dat we hier te maken hebben met de oud-testamentische verschijningsvorm van de Heere God zelf. Is hij niet, de Heere God zelf niet, de Heere der Heerscharen, de God van de legermachten? Zo staat dat op heel wat plekken in de Bijbel. En daarom hier verschijnt de Heere zelf aan Jozua. Zoals hij dat eerder ook al deed aan diens voorganger Mozes. Toen verscheen de Heere in een brandende doornstruik die toch niet verteerde. Gemeente, de Heere die kiest als het ware zelf zijn verschijningsvorm. Het omhulsel bij Mozes een doornstruik. Hier bij Jozua een machtige strijder. Een manspersoon. En in het Nieuwe Testament verschijnt de Heer in zijn Zoon Jezus Christus. Dan neemt hij menselijk vlees en bloed aan. En die strijder die zegt nee. Nee, Jozua. Ik laat mij niet indelen in jouw hokjes van vriend en vijand. Ik sta daarboven. Want ik ben van een andere orde. Hij is de aanvoerder. Jij, Jozua, bent de aanvoerder van Israël. Ik ben de bevelhebber van het leger van de Heere. Van het hele engelenleger, gemeente. En het heelal staat tot zijn beschikking. Alle hemelse kracht en macht valt onder zijn heerschappij en bevel. En uit het vervolg blijkt dat deze bevelhebber aan de kant van Israël zal staan. Maar gemeente, in dat nee wordt duidelijk dat het niet Jozua's strijd is. En niet Israëls strijd. Waarbij de Heere dan aanschuift, aan mag schuiven. Bent u voor of tegen ons? Nee, gemeente, deze hemelse strijden maakt duidelijk dat het de strijd van de Heere is. waarbij Jozua en het volk worden ingeschakeld. Hier bij Jericho en bij de verovering van het land Kanaan gaat het om veel meer. Is er veel meer aan de hand dan alleen maar dat Israël een eigen land gaat krijgen om te wonen. Het gaat hier om een hemelse strijd. De Heere zelf is ten strijde getrokken. Hij heeft het zwaard uitgetrokken. En hij zal het zijn die Israël het land zal gaan geven. Hij zal voor hen uitgaan om voor hen te strijden. Net als in de woestijn. En Jozua die moet als aanvoerder niets anders doen dan die hemelse aanvoerder volgen. Doen wat hij zegt. Zich door hem laten gezeggen. Want het is niet zijn strijd. Het is de strijd van de Heer. De strijd, ja, van het komende koninkrijk van God. En die strijd gaat nu beginnen. Want dat is het tweede tijdstip van zijn verschijning. Nu ben ik gekomen, zegt de bevelhebber. Op dit moment, nu Jozua aan het pakkazeren was. Wat moet de strategie zijn? Hoe gaan we dit aanpakken met dat sterke Jericho? Hij staat in de schaduw van de Jericho's muren. Een onmogelijke opdracht. Maar nu komt de Heere naar hem toe. Weet je, waarom op dit moment precies? Nou, dat is omdat de Heere komt op het moment dat wij hem nodig hebben. Of wacht, nee, dan moet ik nog wat anders zeggen. Hij komt op het moment dat hij vindt dat wij hem nodig hebben. Hij weet immers beter wat wij nodig hebben dan dat we dat van onszelf weten. Hij komt als wij hem nodig hebben, maar niet verwachten. Op zijn tijd. Zijn tijd is de beste tijd. Hier wordt werkelijk gemeente wat werkelijkheid wat de Heere had beloofd. Ik ben met u, overal waar u heen gaat. Nou, hier is hij. De bevelhebber van het hemelse leger komt tot Jozua. Ja, zo moet je het zeggen, hij komt naar hem toe. En dus niet andersom. Maar wij vragen immers vanuit onszelf niet naar hem. En dan is het zo wonderlijk dat in de Bijbel de Heere God altijd weer de komende is. Daar moet u eens op letten als u de Bijbel leest. Niet wij mensen komen naar hem toe. De volgorde is andersom. Hij komt eerst naar ons toe. En dan komen wij, dan mogen we komen. Waarom doen we dat dan ook? Gaat u maar na, Adam en Eva in het paradijs al. Ze hadden gezondigd en ze verborgen zich voor de Heere. Maar dan komt hij naar hen toe. En dan roept hij hem, Adam, waar ben je? Kom eens tevoorschijn. En hij komt in zijn zoon Jezus Christus. Hadden we hem verwacht? Zat de wereld toen op hem te wachten? Nee, ergens in een plaatsje veraf, Bethlehem, er is niet eens plek voor hem. Maar hij komt. Eenmaal zal hij opnieuw zo komen, gemeente. Als niemand op hem zit te wachten. Dan zal hij komen als een dief in de nacht, zegt Jezus. Dan zal de wederkomst aanbreken. Zo is de Heere telkens de komende. Hij neemt het initiatief en wij, als je hem ontmoet. Weet je, als u hem nou vanmorgen ontmoet, want hij komt vanmorgen. In de gestalte nu. Ja, niet van een engel of niet van een brandende doornstruik. In de gestalte van zijn woord. En als u hem nou vanmorgen ontmoet, wat doet u dan? Neemt u dan zijn woord ter harte? Zoals Jozua dat ook doet. Want Jozua, hij staat oog in oog met de Heere zelf, de bevelhebber van het leger van de Heere. En hij ziet dat uitgetrokken zwaard. En hij weet, het is niet mijn strijd. Het is Gods strijd. Hij zal voor ons strijden. Gemeente, even daarover. Misschien heeft u hier wel moeite mee. Als ik dat zo zeg. Misschien heeft u er wel moeite mee om aan over de Heere God te denken en en over hem te spreken in deze termen van strijd. Als een strijder met een uitgetrokken scherp zwaard, waarmee die vele vijanden zal doden. Hoe zit dat nou eigenlijk met geweld in de Bijbel? Juist het boek Jozua is daar vol van. Als u wat verder leest, dan zult u lezen dat de Israëlieten heel wat overwinningen gaan halen in dat land Kanaan. Als straks Jericho gevallen is, dan ligt het land als het ware voor hen open. En dan zullen ze heel wat overwinningen gaan halen. En dan lees je dat ze alle inwoners van een bepaalde plaats slaan met de scherpte van het zwaard. En niemand ontkomt. Iedereen wordt gedood. En je leest dat de Heere steden in de hand van Israël geeft om dat te doen. Zo staat het er. De Heere geeft die steden in de hand van Israël om dat te doen. Om te moorden, kun je zeggen. Wat moet je daarvan vinden? Hoe kan dat nu? Als je bedenkt dat de Heere God zich in de Heer Jezus laat kennen als een God van liefde en genade. Dat staat toch in spanning met elkaar? Maar dat zijn zeker spannende vragen die daarmee boven komen. Het staat op hoogspanning, gemeente. Maar nou kun je dat willen oplossen door te zeggen, ja, dit is het Oude Testament. Hè? Het Nieuw Testament is het gelukkig anders. Daar heeft de Heere God zich toch wel wat anders geopenbaard. Dit zijn oude verhalen uit de tijd en de cultuur van toen. Maar gemeente, is dat helemaal eerlijk? Dan kun je uiteindelijk wel problemen krijgen met het gezag van de Bijbel. De Bijbel is het geïnspireerde woord van God. En zeker, er is een bepaalde geschiedenis, een heilsgeschiedenis in de Bijbel. Maar de God van het Oude Testament is hetzelfde als die van het Nieuwe. Hoe kan dit geweld nou worden verklaard, al dat bloed vergieten? En dat de Heere hier nou zo verschijnt, met een uitgetrokken zwaard. Nou, de sleutel daarvoor ligt in Genesis 15. Dat moet u maar eens lezen als u thuis bent. In Genesis 15 belooft de Heer aan Abraham en aan zijn nakomelingen het land Kanaan. Dat zullen ze krijgen. Maar dan staat er, pas nadat ze 400 jaar zijn verdrukt in een vreemd land, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. Daar heeft u dat laatste. De maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. 400 jaar heeft Israël in de slavernij geleefd in Egypte. Verdrukt werden ze uiteindelijk. En dat heeft zo lang geduurd, gemeente, omdat op Gods klok de maat van de Amorieten nog niet vol was. De Amorieten, dat is de verzamelnaam voor de volkeren van Kanaan. Hun ongerechtigheid en hun goddeloosheid was nog niet tot het toppunt gestegen. En gemeente, wij weten wat voor volkeren daar hebben geleefd, wat die Amorieten allemaal deden. Dat waren vreselijk goddeloze mensen. Die blonken uit in wreedheid, in woeste afgoderij. Dagelijks werden er kindoffers gebracht aan hun goden. En ze kenden een vrije seksuele moraal. Geweld en allerlei zonden waren aan de orde van de dag. Want die Amorieten, die zijn totaal van God verwijderd. Het zijn aanhangers van de duisternis. Dienaren, dienaressen van de macht van de duisternis. En nu, na 400 jaar, hoort u Gods geduld, zelfs met de Amorieten. We weten niet wat er in die tijd is gebeurd. Of ze misschien wel, of de Heere God hem wel op allerlei manieren de kans heeft gegeven om zich te bekeren. Maar nu is de maat vol en nu heeft hij zijn volk uit Israël gehaald door de woestijn. En nou gaan ze het beloofde land Kanaan in. En nu gaat de strijd beginnen. En nu komt het oordeel. Israël moet het oordeel voltrekken. En zo gaat de Heere ruimte maken. Om hier op aarde zijn rijk te doen komen. En gemeente, waar de Heere dat doet. Waar hij ruimte gaat maken. Voor zijn heerlijkheid en zijn glorie. daar moet de zonde wijken. En daar moet het rijk van de duisternis wijken. En daar moeten zondaren die niet tot inkeer komen, wijken. Zoals het ook zal zijn als Christus terugkomt en als rechter zal oordelen de levenden en de doden. Dan moet alles en iedereen wijken wat bij het rijk van de duivel hoort. En dan zal hij zijn hemels koninkrijk in volheid doen komen op deze aarde. En alles nieuw maken. Weet je, de maat kan dus vol raken bij de Heer. Zeker. Zijn liefde is zo groot. Zijn geduld is zo groot. Zijn ontferming is zo groot. En hij staat op je te wachten. Tot je komt. Dat je aan hem gewonnen geeft. Dat je niet zult sterven, maar leven. En gemeente, in de Heer Jezus heeft hij de volle omvang van die liefde getoond, wat het hem allemaal waard is. Hij heeft zijn zoon gegeven. In u, in mijn plaats. En wie schuilt achter het bloed van Christus, die is volkomen veilig. Want die mag dat koninkrijk al binnengaan. Maar dan geldt ook, wie dat niet doet. Als je jezelf niet hebt overgegeven aan deze strijder, dan zal die als strijder tot je komen. En dan zal zijn gericht, zijn oordeel zich tegen je keren. Dan word je weggedaan. Peter, moet dat ons niet het eerbied en ontzag voor de Heere vervullen en tot aanbidding brengen voor zijn heilige wegen en zijn heilige daden. Want dat brengt ons tenslotte bij het derde, de houding daarbij. Wanneer Jozua hoort en ziet wie deze verschijning is, dan lezen we dat hij zich met het gezicht op de aarde gooit, zich neerbuigt en zegt, wat wil mijn Heere tot zijn dienaar spreken? Met Jozua, die wordt vervuld met een heilig ontzag. Eerbied. En hij zegt dus niet, fijn dat u gekomen bent. Nou kan ik met u eens wat overleggen over welke strategie we moeten volgen. Om Jericho in te nemen. Nee, gemeente Jozua, die geeft zich helemaal over. En hij laat de Heere spreken en hij is een dienaar, hij wil luisteren. En wanneer de Heere hem dan vraagt, net als ooit bij Mozes, bij die brandende doornstruik. Maar Jozua, doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond. Omdat de Heilige zelf er is. Nou, dan aarzelt Jozua geen moment en hij doet het meteen. En de Jozua's houding is er een van onvoorwaardelijke gehoorzaamheid. En ook een van aanbidding. Hij aanbidt die bevelhebber van het hemelse leger. Je kunt aanbidden, dat is meer dan bidden. Bij bidden dan gaat het erom dat je... Dan gaat het er vaak over dat je alles wat van jezelf is bij de Heere brengt. En dat mag, dat is ook goed. Maar dan gaat het over onszelf en onze omstandigheden. Bij aanbidding, gemeente, dan gaat het om de Heere. Aanbidding, dat is de Heere prijzen en erkennen in wie Hij is. En dan valt alles, al het onze valt weg. In ieder geval voorlopig. Gemeente, die heilige van Israël. Die volstrekt andere, die volstrekt anders is dan wij mensen zijn. Van een andere categorie, van een andere orde. Om hem gaat het. En als je zo de Heer aanbidt, dan is je eigen hart vervuld met ontzag. Met als je de glorie van deze God ontmoet en ziet, dan raak je er zo vol van. Dan daalt die volheid van God in je hart neer. En dan kan het niet anders of je gaat hem aanbidden. En als u de Heere aanbidt, dan geeft u hem de hoogste eer die u maar geven kunt. Dan kom je als mens tot je doel, tot je bestemming. Hem aanbidden. Om wie hij is. Is dat nou uw leven? Jouw leven? Je houding tegenover de Heer. Tegenover Christus. Want niet alleen hier bij Jericho zie je die glorie en majesteit van God. Die wordt nog veel scherper zichtbaar op Golgotha. En in de graftuin, bij het lege graf. Want gemeente, wat daar gebeurt, wat de Heere daar doet, daaruit blijkt nou wie die is. En als je weet wie die is, ja dan kun je hem ook aanbidden om wie die is. Hij is een God van genade en vergeving en een koning aan wie alles onderworpen is. Die in onze plaats wilde gaan en in onze plaats stierf, opdat u zou opstaan in heerlijkheid. Zouden we dan niet in aanbidding neerknielen voor hem? Zouden we dan niet vol ontzag, als het ware onze schoenen van de voeten doen? Want Golgotha en de graftuin, het lege graf, gemeente, het zijn de heilige plekken. Omdat de Heilige zelf daar aanwezig was. En dat hij nu in zijn woord daarin aanwezig is. En zijn heil doet komen. Vanmorgen gaat Jozua ons voor. Om die houding van aanbidding voor de Heere aan te nemen. En wie dat doet, die komt tot zijn bestemming, zei ik al. Dan kom je ook tot rust. Want dan valt alles wat van jezelf is weg. Dat komt op de tweede plek. Dan gaat het om hem. Aanbid u hem, gemeente. Is daar uw leven mee getekend? En kom je er ook telkens weer bij terug, ook als je dat weer een tijd lang bent vergeten. Een tijd lang weggedwaald. Je eigen zondige wegen gegaan, maar dan komt hij weer. Als de komende. Dan staat hij daar weer. Die heilige. Die zulke grote daden gedaan heeft en doet. En aanbidt u hem dan. En zegt u dan. Wat wil mijn Heere tot zijn dienaar, zijn dienares spreken? Bij uitstek zijn de kerkdiensten daarvoor geschikt om de Heere te ontmoeten. Hij komt naar u toe en om hem te aanbidden. Kerkdiensten helpen je erbij en vormen je erin, brengen je ertoe. En we zijn heel dankbaar dat we vanaf volgende week weer met heel wat meer mensen bij elkaar kunnen komen. In ieder geval tot 100 en met een aantal extra maatregelen nog heel wat meer. We kunnen er heel wat meer kwijt hier in de kerk. En ik hoop, gemeente, dat u ons als kerkenraad in de komende week een probleem gaat bezorgen. En dan bedoel ik natuurlijk een luxe probleem. Namelijk dat er zoveel aanmeldingen zullen zijn dat het huis van de Heere vol is tot wat op dit moment mogelijk is. Om samen voor zijn aangezicht te verschijnen. Het is weer veilig en weer mogelijk om dat te doen. En ook voor gasten is er ruimte. En ik weet wel, de Heere aanbidden, dat doen wij het liefst ook zingend. En zeker ook hier in de Pniel. En dat missen we. Dat gaat nog niet. Maar we kunnen ook zingen met ons hart. En laat het u er niet van weerhouden om te komen nu het weer kan. En het virus in onze maatschappij voldoende is teruggedrongen. De Heere roept u weer. Want hij wil worden aanbeden. Hem mogen we eren. Neerknielen vol ontzag. Doet u het, gemeente? Als u het nog niet doet, bekeer u dan. Ga het dan vandaag nog doen. Op je knieën. Hem aanbidden om wie die is. Om wie die ook voor u, voor jou wil zijn. In zijn Zoon Jezus Christus. Want hij gaat in de strijd voorop. En hij deed in Christus zijn heil komen. En ook nu is hij de komende. Weet je, hij komt. Om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. We mogen uitzien naar de komst van zijn koninkrijk. Ziet u daar ook voor uzelf naar uit? Laten we hem loven. We mogen het elkaar als het ware naar binnen zingen. Elkaar erin opwekken. De hemel looft, o Heer. Uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. En dan komt de aanbidding. Want wie is u gelijk? bij al de hemelingen. Hij is de strijder van zijn volk. Amen. Laten we nu met elkaar danken en bidden. Ja, Heere, zo willen we u loven en prijzen om uw wonderen, uw wonderdaden waaruit ook blijkt wie u bent. Zo mogen we u aanbidden, Heere. Grootmachtig bent u, Heer, eindeloos in vermogen. Uw trouw onverbreekbaar. Wie is aan u gelijk? Wie kan u evenaren? Niemand, Heere. Alleen u kunt ons redden. Alleen u kunt voor ons strijden. Alleen u kunt het zijn die ons tot uw heil brengt. Maar u bent gekomen. U kwam naar Jozua. Om hem het te laten weten, een ontmoeting die hij nooit meer vergeten is, dat u zou strijden. Heere, u was er toen u kwam bij dominee Smijtengeld op dat bruggetje en er engelen waren die hem beschermden. Heere, u kwam ook vanmorgen naar ons toe. Dit keer in de gestalte van uw woord, die gestalte die u zo vaak aanneemt om ons te ontmoeten. En u sprak tot ons. Ik ben het. Ik ben de bevelhebber van het leger van de Heer. Ik ben met u. Overal waar u heen gaat. Wees sterk en moedig. Wij danken u voor dat evangelie hier. Dat in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, tot vervulling kwam. Ja, u bent de Immanuel, Heer Jezus. De God met ons. Wees dan ook met ons. En ga ons voor. En leer ons om u te volgen. Ons te laten gezeggen door uw woord. Spreek, Heere, tot ons hart. Telkens weer opnieuw. En maak van ons dienaar en dienaressen. Die u aanbidden in uw heerlijkheid. Vervul dan ons hart, Heere, met uw glorie. Dat we vanuit de volheid van ons gemoed u dan de eer mogen geven. Dat we dat hier op aarde al mogen leren. En elkaar daarin mee mogen nemen. En dat we dat in de kerkdiensten weer mogen doen. We danken u, Heere, dat we vanaf volgende week weer met heel wat meer mensen naar de kerk kunnen komen. Dat we ons daarvoor mogen gaan opgeven. Wij danken u, Heere, voor de mogelijkheden die daarin weer aan ons gegeven worden, ook als gemeente. En wij danken u voor de teruggang van het virus. Heere, geef dat ons hart er naar uit mag gaan. En geef dat we daarin niet alleen maar denken aan ons eigen belang, maar ook aan het belang van elkaar, ja, aan het belang van uw koninkrijk en uw gemeente. Heere, wij willen u ook bidden voor hen die bezorgd zijn, die angst kennen, die tot kwetsbare groepen behoren. Heere, wilt u ons wijsheid geven? En wilt u ons ook tegemoetkomen vanuit uw woord? Dat we mogen weten, Heere, dat u ons wilt bemoedigen. We willen u bidden, Heere, voor de situatie in onze kerken. De spanningen die er zijn. Heere, we hoorden erover dat het voor Jozua vriend of vijand was. En zo denken wij ook vaak over elkaar. Voor of tegen. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we u in ons eigen kleine menselijke kamp zouden willen halen. Want u bent immers de Heilige. U staat ver boven al ons menselijk denken. En ook ons menselijke gekrakeel. En geef dat we de schoenen van onze voeten doen en in heilige aanbidding u volgen op uw woord. En dan bidden wij u, Heere, dan smeken we het u. Wilt u onze kerken voor uw eigen rekening nemen? Heere, we belijden u onze zonde en schuld. Onze schuld in kerkelijke verdeeldheid. Die er is tussen kerkverbanden en ook binnen ons eigen kerkverband. Heere, wilt u ons toch oog geven voor uw weg, die heilige weg, die derde weg, die u ging met uw volk Israël en met Jozua bij Jericho. Dan kan het alleen maar zo zijn, wanneer u zelf ons verschijnt, dat onze zaak uw zaak wordt en u verlost en dat u een uitweg wijst. Heere, daarom bidden wij u om uw geest, alle afgevaardigden van onze synode, in deze ingewikkelde en gepolariseerde tijd, als ze met wijsheid beslissingen moeten nemen, die het geheel van ons kerkverband dienen. Heere, zegen hen met die geestelijke houding van Jozua. Heere, wij bidden nu ook voor de situatie in onze wereld en in ons eigen land. Polarisatie die ook daar optreedt. Waar mensen tegen elkaar opstaan, uit elkaar worden gedreven. Heere, wij bidden u, bewaar ons toch. Bewaar ons voor geweld. Wilt u werken met uw Heilige Geest? Bewaar ons voor een scherp en onrechtvaardig oordeel over de ander. Gedenk aan ons land en volk en aan deze wereld. En hier ook in al deze onrust horen we uw voetstappen. De voetstappen van u die komt. Om tegen ons te zeggen: ik ben de heilige, de bevelhebber, aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Verschijn ons dan, Heer Jezus Christus. Toon ons uw heilig en heerlijk aangezicht. En geef dat wij en vele anderen voor het tijdstip van uw komst dat aangezicht al hebben gezien en hebben leren kennen. Het aangezicht van u, Heer Jezus Christus, want wie u heeft gezien, die heeft de Vader gezien. Verbreek dan onze harde harten door uw liefde en uw barmhartigheid. Maak ze week door uw genade. Heer, wij danken u dat u zo uw woord liet verkondigen vanmorgen. Gaat u met ons mee als we straks hier dit kerkverbouw verlaten. Wees u bij ons als we deze zondag mogen ontvangen als een kostbaar geschenk uit uw hand. Een dag van rust, rusten van ons werk. Een dag ook van aanbidding en toewijding aan u. En zegent u ons dan ook als we vanmiddag opnieuw dat mogen doen en als gemeente samen mogen komen. Zegent u dominee Hogeboom die dan hoopt voor te gaan. En weest u hem ook persoonlijk nabij. Hoor zo naar ons gebed. Als wij tot u bidden, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De drie enige God, die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. U mag de dankbaarheid voor de Heere ook brengen in het, ook geven in het brengen van uw offers voor de dienst in zijn koninkrijk. En die liefdegaven die worden ingezameld op de wijze waarop u dat bekend is gemaakt en ook bekend wordt gemaakt na afloop van deze dienst. En we willen tot slot met elkaar gaan zingen uit Psalm 21, daarvan het 5e en het 13e vers. Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.